Goedenavond gemeente, hartelijk welkom bij deze avonddienst in de Pauluskerk. Ook van harte welkom als u nu of later deze dienst online meebeleeft. De voorganger vanavond is onze wijkpredikant dominee Van den Berg en de organist is de heer Verhul. In deze dienst is er de voortzetting van en dankzegging voor het heilige avondmaal. Het heilige avondmaal vieren we in deze avonddienst aan tafel. De bloemen zijn vanochtend als felicitatie en groet namens de gemeente gegaan naar mevrouw Van Tol, wonend aan de Marga Klompé passage. Zij is afgelopen woensdag 90 jaar geworden. Extra kaarten zijn als bemoediging en groet verstuurd naar de heer Rijke, wonend aan de Van de Bosstraat, en naar mevrouw Verburg, wonend in de Prinsenhof. Er is in deze dienst alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook een mogelijkheid om fysiek te geven. Tijdens het digitale collectemoment in deze dienst worden de collectedoelen en de mogelijkheid hoe te geven nog nader toegelicht door de diaken van dienst. Voor dat moment in de dienst is er de avondmaalscollecte, die ik aan u zal toelichten. Tot eind 2025 zijn de avondmaalscollecten bestemd voor Dorcas Oekraïne. De oorlog in Oekraïne duurt nu al ruim 3 jaar. Dorcas staat mensen in Oekraïne bij en ondersteunt ook vluchtelingen in buurlanden Moldavië en Roemenië. Gevechten, aanvallen met drones en beschietingen zijn de dagelijkse realiteit. Dorcas verleent noodhulp aan mensen die gevlucht zijn naar het westen van het land met het opbouwen van een nieuw bestaan en ondersteunt gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Alle collectors worden van harte aanbevolen. Mijn naam is Jan de Graaf en ik ben vanavond uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe, die we beginnen met het zingen van Psalm 107, vers 1.
Laten we stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. In de Romeinenbrief schrijft Paulus: de hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Mooi hoe hier de hoop en de liefde verbonden worden. En vanavond zal het over de liefde gaan. Zover is het nog niet. We zingen opnieuw uit Psalm 107, nu vers 3 en 4. En daarna is er voor hen die vanmorgen het avondmaal niet konden vieren, gelegenheid om dat te doen. Er is de voortzetting. Neemt u dan aan tafel uw hemelhoog bundel mee. Maar eerst dus Psalm 107, vers 3 en 4. Ook vanavond mag de nodiging tot de maaltijd komen. Die als volgt luidt. Laten wij niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven, maar onze harten omhoog in de hemel verheffen, waar Christus is. Zo zullen we waarlijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed worden, als we brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom dan. Want alle dingen zijn gereed en deze nodiging betreft ook de gasten in ons midden die de naam des Heren beleden hebben. Er is nog plaats aan de tafel voor hen die de maaltijd van de Heren willen vieren. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen vanavond aan tafel uit 1 Korinthe 13, misschien wel het hoofdstuk in de Bijbel, over de liefde. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Als je die woorden hoort over de liefde en al die betekenissen, dan moet je toch vooral aan die ene denken. De Heer Jezus Christus. Van hem gaan we nu ook zingen. Als ons danklied. Liefde was het uit hemelhoog. Lied 602, de eerste couplet. Zullen we samen danken voor het sacrament en ook bidden om Gods licht, Gods zegen bij de lezing uit zijn woord en de verkondiging eruit. Laat ons bidden. Ja, Heere, eindeloos blijft dat lied in ons hoofd zingen. Want liefde was het. Liefde is het. We mochten het proeven aan uw tafel. Vanmorgen, vanavond. We mochten ervaren hoe diep die liefde van u is gegaan. En hoe u daarvan blijft uitdelen. Keer op keer. Aan ons kleine, zondige mensen. En daar worden we heel stil van. En daar zijn we heel blij mee. En daarom danken we u. Dat we vandaag het avondmaal mochten vieren. Voor het eerst en weer opnieuw. We danken u dat we daar vanavond ook over mogen nadenken. Wat daar de consequenties van zijn. Want zo heeft u de maaltijd ook bedoeld. Als versterking van ons geloof. Maar ook om daarmee verder te leven en uit te leven. En dit ook uit te delen aan de mensen om ons heen. En als we daarover ook gaan lezen, over die liefde van u, die we ook mogen doorgeven aan u, aan anderen. Wilt u ons dan helpen met uw geest als we daarover gaan lezen, uit uw eigen woord, uit uw liefdesbrief van u. En ook als we daar lijnen van mogen doortrekken in de verkondiging, in de preek, naar nu, naar ons eigen leven. Dat blijft een waagstuk, want we zijn mensen. Als dominee, als gemeenteleden. Er kan van alles misgaan. En daarom zijn we zo aangewezen op u, op uw geest, op uw leiding. Dat u het verder brengt. Tot in de harten van ons allemaal. Hier in de kerk en thuis. Zegen zo de verkondiging. Zegen heel deze dienst. Dat we daardoor gesterkt, bemoedigd, verheugd deze week in kunnen gaan. Daar bidden we u om. In Jezus' naam. Amen. Ja, we vervolgen de serie over de deugden naar geloof, naar hoop. Vanmorgen is het nu de beurt aan de liefde. Misschien wel de bekendste van de drie. In ieder geval lezen we daarvoor uit 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 16. 1 Johannes 4... vanaf vers 7. En dan schrijft de apostel ook aan ons: geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we, doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Als voorbereiding op de verkondiging zingen we nu uit een lied dat hier helemaal op is geïnspireerd. O grote God die liefde zijt. Het is lied 838 en we zingen daarvan het eerste en vierde couplet. Het eerste en laatste couplet van lied 838. De tekst voor de verkondiging is uit het gelezen gedeelte, uit 1 Johannes 4, en daarvan vers 16. 1 Johannes 4, vers 16, waar staat: wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Gemeente van Jezus Christus. Er is een oude legende over de apostel Johannes. Van hem wordt verteld dat hij tot op hoge leeftijd voorging in zijn gemeente in Efeze. Maar hoe ouder hij werd, hoe meer moeite dat hem kostte. En daardoor werden zijn preken steeds korter. Totdat hij zo oud geworden was, dat hij met zijn laatste krachten nog één keer de kansel beklom en tot de gemeente sprak: broeders en zusters, onthoud dit, God is liefde. En zei hij, de rest is het verhaal eromheen. God is liefde. Amen. Aldus de zeer korte preek van apostel Johannes. Nou, zo kort zal mijn preek vanavond niet zijn. Niet alleen omdat ik nog niet zo oud ben. Maar vooral omdat die ultra korte preek, God is liefde, toch wel enige uitleg behoeft. En niet te vergeten, toepassing. Het verhaal eromheen. Zeg maar. Kijk, God is liefde. Dat mag voor ons misschien intussen gesneden koek zijn, waar we eigenlijk misschien helemaal niet meer van opkijken. Dat was in Johannes' dagen, in de Hellenistische cultuur van toen, toch heel anders. Toen was de uitspraak, God is liefde, shocking. Dat had alles te maken met de Griekse opvatting over de liefde. Die zei namelijk dat er altijd iets in de ander moet zijn waarom ik die ander lief heb. De filosoof Aristoteles, een van de bekendste van die Griekse cultuur, die zei dat niemand geliefd kan worden die die liefde niet waard is. En vanuit die opvatting kan ik een ander dus alleen maar lief hebben als ik in die ander iets zie. Iets aan die ander heb. De liefde kan niet van één kant komen. En vanuit deze opvatting is het niet vreemd dat die andere beroemde filosoof Plato zei dat de goden niet kunnen liefhebben. Want de goden bezitten immers alles. Ze kunnen niets in een ander zien, niets aan een ander hebben, omdat ze zelf al alles hebben. Nou, hoe anders de Bijbel? Wat zeg ik, hoe totaal anders. En daarom dus shocking voor die Grieken toen. Als daar staat dat God liefde is. Het wordt in ons gedeelte zelfs herhaald. Nee, er wordt niet alleen gezegd dat God lief heeft. Het staat er eigenlijk nog veel sterker. God is liefde. Oftewel, zijn wezen is liefde. Zo is zijn aard. En daarom kan God niet anders dan liefhebben. Zo is hij. Maar hoe is die liefde dan? Nou, heel anders dan die Griekse opvatting, waarbij je alleen diegene liefhebt in wie je wat ziet. Aan wie je wat hebt. Dan is liefde vooral, wat kan ik krijgen? Wat kan ik krijgen? Nou, ik noem dat nu wel de Griekse opvatting. En dat was het. Maar die is wel springlevend, hè? Die komt ook in onze tijd. In onze cultuur bar veel voor. Maar Gods liefde is niet, wat kan ik allemaal krijgen? Wat kan ik geven? Gods liefde is dan ook onvoorwaardelijk. En die liefde gaat ver. Heel ver. Want weet je waar je die liefde van God, zijn wezen dus, het duidelijkst ziet? In Jezus Christus. Of zoals Johannes schrijft in vers 9, hierin is Gods liefde ons geopenbaard. Met andere woorden, daar is Gods liefde aan het licht gekomen, zichtbaar geworden. Hierin, dat hij zijn enige zoon gezonden heeft om verzoening te brengen voor onze zonde. Nou, groter, guller kan die liefde, godsgevende liefde, niet zijn dan in de zending van zijn enige zoon. Die gekomen is om ons te verzoenen. Om de brug te slaan over de kloof die wij zelf veroorzaakt hebben. Door onze zonde. Het wezenlijke van Gods liefde, zegt Johannes, is dan ook dat hij ons heeft lief gehad. En niet wij hem. Het is begonnen. Het begint telkens weer met hem. Die de eerste is. En blijft. Zijn liefde gaat altijd aan die van ons vooraf. En ik hoef die liefde van God dus ook niet te verdienen. Ik hoef niet eerst van alles aan te dragen om door God geliefd te zijn. Nee, hij heeft mij lief. Zo is zijn wezen immers. Dus God is de bron van, maar ook de norm voor de liefde. De bron. Onuitputtelijk stroomt die bron van liefde. Want God is liefde. Hij heeft lief. Ons. Niemand. Uitgezonderd. Wie u ook bent. Wat je ook op je kerfstok hebt. Het gaat vanavond dus over de deugd van de liefde. De derde deugd in de rij. Nou, die van het geloof en de hoop. En niet voor niets worden die in de christelijke traditie theologische deugden genoemd. Ze hebben namelijk alles met God zelf te maken. Het zijn allereerst geschenken van hem. Het geloof, de hoop en de liefde. Dus als wij ons willen oefenen in die deugd van de liefde, begint het met het ontvangen wat God geeft. Begint het met je laten liefhebben door hem. Johannes schrijft in onze tekst ook: wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen. En vertrouwen daarop. En Johannes bedoelt dat echt heel persoonlijk, gemeente. Hij heeft die liefde van God, die dus zichtbaar is geworden in Jezus Christus, die hij zelf met eigen ogen heeft gezien, die liefde heeft hij leren kennen. En kennen, dat kwam ook in de eerste preek aan de orde, is in de Bijbel een relationeel begrip. In de omgang met Jezus heeft Johannes die liefde leren kennen. En is die ook gaan vertrouwen. Hij heeft zich er ook helemaal aan toevertrouwd. Die liefde is de basis geworden van zijn leven. De zuurstof die hij ademt, zeg maar. Want die liefde is in hem. En daarom kan hij er ook niet van zwijgen. Waar het hart vol van is, ja, het is de kern van zijn bestaan geworden. De liefde is in hem. Maar ook de rode draad in zijn evangelie en in zijn brieven. Neem ons tekstgedeelte nou. Toch niet al te lang. Met zo'n 10 verzen. Daarin vallen die woorden liefde en liefhebben om de havenklap. Dan begrijp je wel, denk ik, dat die Johannes de apostel van de liefde wordt genoemd. De apostel van de liefde. Hij omschrijft zichzelf trouwens anders. Maar het lijkt er heel erg op. In zijn evangelie. Hij noemt daar trouwens nooit zijn eigen naam. Maar hij schrijft daar meermalen over zichzelf als de discipel die Jezus lief had. En voor alle duidelijkheid, in die omschrijving is niet Johannes het onderwerp. Nee, Johannes legt niet de nadruk op zijn liefde voor Jezus. Maar op Jezus' liefde voor hem. Prachtig geïllustreerd bij dat laatste avondmaal. Als Johannes naast Jezus zit, wat zeg ik? Naast hem ligt, aan zijn hart zelfs. Dus als Johannes schrijft tot 2 keer toe dat God liefde is, dan is dat voor hem niet een leuke wetenswaardigheid over God. Nee, hij is echt door die liefde in God, die liefde van God in Jezus Christus, aangeraakt. Ook wij vieren vandaag het avondmaal. Nee, we lagen niet aan tafel. We zaten. Maar ik geloof dat Jezus door zijn geest in die tekenen van brood en wijn net zo dichtbij was als bij Johannes. En op deze wijze verklaarde de Heer ook vandaag ons zijn liefde. Zei hij tegen u, zei hij tegen jou, ik heb je lief. Met heel mijn wezen. Hoeveel ik van je hou, tot in de dood. Tot in het bitterste lijden voor jou. Hoeveel ik van je hou? Nee, niet tot aan de maan. En weer terug. Nog meer. Nog hoger. Nog dieper. Nog verder. Tot in de eeuwigheid. Heeft u het geproefd? Geloof het. Ja, geloof het. In die eerste preek over het geloof ging het over het geschenk van de kerk. Dat de Heilige Geest ons heeft gegeven om het ongeloof te hulp te komen. Het geschenk van de kerk. Nou, gemeente, dat hebben we net zo hard nodig om die deugd van de liefde te ontvangen. En te oefenen. Want zo is de kerk bedoeld. Als liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden. Jezus zei het zelf. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Andersom is het dus ook waar. Als jullie elkaar niet lief hebben, dan kan niemand zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Zo cruciaal is die liefde. Zoals Johannes schrijft in vers 8, wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Als Gods wezen de liefde is, en je beantwoordt die liefde niet met jouw wederliefde aan hem, aan de ander, dan mis je dus de kern. Wat zeg ik? Dan mis je alles. Dan blijf je ten diepste God vreemd. Is hij een vreemde voor je? Dan ken je hem niet. En dat is zonde. Eeuwig zonde. Weet je hoe de doopsgezinden de kerkdienst noemen? Godsdienstoefening. Dat is natuurlijk best wel een ouderwets woord. Maar eigenlijk ook heel treffend in dit verband. Zeker als het gaat over die deugden. Want die oefenen we hier. In de kerkdienst. In de gemeente. Om ze vervolgens ook buiten de kerk bij anderen in praktijk te brengen. Maar allereerst gebeurt het hier, hè? In het gezin van God. Bij broers en zussen. Mensen die toch allemaal geraakt zijn door die liefde van God. Die niet zonder kunnen. Want waarom zit u anders vanavond? Of bent u ingeschakeld? Daarom komen we toch ook naar de kerk. Om van die liefde van God weer op te ademen. Op te veren. Verder te kunnen. Maar ook om die liefde door te geven aan broers en zussen in de gemeente. Met hen mee te leven. Met hen mee te huilen. Mee verheugd zijn. En voor die ander zijn. Ook in de moeilijke momenten. Die ander kunnen vergeven. Als het nodig is. Als het niet goed is gegaan. Die ander je schuld te belijden. Als dat aan de hand is. Nee, dat is niet altijd makkelijk. Want niet iedereen in de kerk is je vriend. Er zitten lastige karakters bij. En dat maakt de uitdaging alleen maar groter. Maar je kent jezelf toch ook een beetje? Je eigen nare trekjes. En zwakke plekken. Of niet? Dat maakt je toch milder. Als het goed is. Hoe dan ook. De gemeente oefenplaats waar die deugd van de liefde geoefend wordt. Ontvangen wordt van God. Die liefde is. En vervolgens doorgegeven wordt aan elkaar. En vandaag was in die zin een bijzonder oefenmoment. Bij het avondmaal waar we vanmorgen gezamenlijk naartoe liepen. En vanavond aan dezelfde tafel zaten. Van hetzelfde brood en dezelfde wijn namen. Veelzeggende tekenen van die eenheid. Die ene Heer, dat ene geloof. Diezelfde liefde die ons bindt als bloedbroeders en zusters. En dat vraagt om continuering van die liefde naar elkaar. Want het houdt hier gemeente in de kerkbank aan de avondmaalstafel. In de gemeente, niet op. Het is hier een oefenplaats. Want de ware liturgie geschiet op straat. Zij oort Noordmans. Daar wil God zeker ook geëerd en gediend worden. Mensen buiten de gemeente vallen ook onder dat liefdesgebod van God. Heb je naaste lief als jezelf. En die naaste, dat kan iedereen zijn. Of zoals Jezus het omdraaide naar die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Voor wie ben jij zelf? Een naaste. Een helper. Iemand die lief heeft En ook dat is niet altijd makkelijk. Om ook daarbij niet te denken op de Griekse manier, zeg maar, wat heb ik aan die ander? Wat kan ik van die ander krijgen? Of als ik die ander nou lief heb, ja, dan word ik er vooral ook beter van. Dan groeit mijn eigenwaarde, dan wordt mijn status hoger. Nee. Hier is Gods liefde de norm. Zoals Hij ons lief heeft. Dus zonder mitsen, zonder maren. Onvoorwaardelijk. Zo zullen we elkaar moeten lief hebben. Weet u, eigenlijk is het net als met een kaars. Die brandt door zelf kleiner te worden. Wat zeg ik? Door zelf te verteren. Zo is de liefde bedoeld. De paaskaars vertelt het ons, gemeente, iedere zondag. Zo is de liefde van Christus. En volgen wij hem daarin. Daarin zal blijken of we God echt kennen. Hij die liefde is. Dat we in die liefde zijn en blijven. Of deze dus de bron en de norm voor ons leven is. Of we de ander lief hebben. Ook die ander die zo anders is. Die misschien wel helemaal buiten onze bubbel valt. En in die zin, gemeente, gebeurde er in de afgelopen week wel iets beschamends. Toen in de Tweede Kamer een asielwet werd aangenomen, waarbij het strafbaar wordt als je je medemens helpt. Waarbij migranten gecriminaliseerd worden. En ook de hulp aan hen. Heeft het iets met de liefde van God te maken? Of is dit eigenliefde? Zo scherp ligt het, gemeente. Als anderen, juist ook buiten de kerk, die onvoorwaardelijke liefde van God niet in ons terugzien, niet ontvangen, dan stelt ons geloof in feite niets voor. Ze hebben alles met elkaar te maken. Die deugden van geloof, hoop en liefde. Professor Verstegen, ik heb het hier wel eens gezegd, maar ik herhaal het graag. Die schrijft in dat mooie boekje dat hij schreef over bijbelwoorden op de man af. Gebruikt hij een prachtig beeld voor dat onafscheidelijke drietal. Het is het beeld, eenvoudig, van een plant. Geloof is de wortel. Want die verbindt ons aan God. Aan de Heer Jezus. Aan alles wat Hij voor ons is en wil zijn. De goede grond, zeg maar. Daar wortelen we in met geloof. De hoop is de stengel. Die richt zich omhoog. Die verwacht het van God. Die ziet uit naar zijn toekomst. En de liefde is de bloem. De vrucht van geloof en hoop. Kijk, die bloem is de blikvanger van zo'n plant. Die valt het meeste op. Zonder bloem komt het eigenlijk ook niet tot zijn recht. Of zoals Paulus schrijft, zonder liefde is ons leven een schallende cymbaal. Kan een hoop herrie maken, maar het is inhoudsloos. Zonder liefde is ook ons geloofsleven inhoudsloos. Tot slot vertelt die Verstegen in datzelfde boekje over een kerk die ooit geopend werd. En aan de zijkant waren drie ramen met uitbeeldingen van geloof, hoop en liefde. Als je die kerk binnenkwam, dan was dat ook de volgorde van die bewuste ramen. Eerst die van het geloof, vervolgens die van de hoop en toen die van de liefde. En zo is de orde binnen de kerk. Daarom is dat ook de volgorde van die prekenserie in deze. Maar als je bij diezelfde kerk van buiten naar de ingang van die bewuste kerk liep, dan was de volgorde precies andersom. Eerst de liefde, dan de hoop En toen het geloof. En dat, gemeente, is de orde buiten de kerk. Van buiten komend wordt iemand altijd als eerste getroffen door de liefde. Dat werd ook gezegd van de vroege kerk. Kijk eens. Kijk eens hoe ze elkaar lief hebben. Dat viel echt op. Maar ook voor de mensen buiten. Voor de zieken. Toen de oord in Rome een verschrikkelijke epidemie was. Iedereen ging weg. Maar de christenen, die bleven. Zorgen. Met gevaar voor eigen leven. De christenen bleven lief hebben. Ook concreet. Voor de zieken, de armen en de verschoppelingen. Dat trok de mensen aan. In die eerste christenen. Die liefde had aantrekkingskracht. Werkte wervend. Maar als die liefde niet te zien is, niet te merken is, dan is er in feite niets te zien. Ook geloof niet. Ook de hoop niet. De liefde is dus van buitenaf het belangrijkste. Over de liefde die het belangrijkste is, het grootste is. We hoorden dat vanavond ook, hè? Aan de avondmaalstafel. Uit dat bekende gedeelte. Uit 1 Korintiërs 13. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste, de meeste daarvan is de liefde. Inderdaad, nu al van buitenaf. Voor de mensen van buiten. Maar ook, gemeente, in eeuwigheidsperspectief. Om het maar zo te zeggen. Is de liefde de meeste. De grootste. Want in Gods eeuwigheid, als we uit de tijd zijn, om het maar klassiek te zeggen, dan zijn geloof en hoop niet meer nodig. Want dan zullen we toch zien waarin we geloofd hebben. En waar we op gehoopt hebben. Geloof gaat dan over in aanschouwen. En de hoop is echt vervuld. Maar de liefde, die blijft. De liefde van, de liefde tot, de liefde in God. Ja, alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde, eeuwigheid. Amen. Zullen we dat ook zingen met lied 903, 1 en 6? Zou ik niet van harte zingen? Lied 903, het eerste en zesde couplet. Laten we nu samen bidden. En ik wil dat doen met een gebed van dominee Troost. Zullen we bidden. Heer, uw liefde is ons leven. Uw vrede, onze vreugde. Met al ons tekort zijn we welkom, kind aan huis, bij u. Laat geen donkere dag ons beangstigen, geen bange nacht ons doen wanhopen. Laat een storm van woede ons niet ontwortelen, een golf van kritiek ons niet wegspoelen. Laat uw vrede ons vervullen. Laat ons niet hunkeren naar wat geen bevrediging geeft. Wanneer ons lichaam verlangt en onze honger schreeuwt, bewaar ons dan voor wat niet kan verzadigen. Want uw genade is brood voor het hart. Uw liefde alleen lest onze dorst. Geef ons handen, God, open naar u. Voeten die gaan op rechte wegen. Ogen die zien waar onze naaste is. En oren die horen wat de aarde zegt. Maak ons hart een huis waarin de hemel wonen kan. Op Christus wil. Amen. We gaan nu over naar het collectemoment. Dat zal worden ingeleid door de diaken van dienst, Wim Becker. En daarna zingen we ons slotlied, Psalm 118, het tiende couplet. Het laatste vers van Psalm 118. De Heer is God, zijn gunst verheugde. Eerst het collectemoment, Wim.
Goedenavond gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor diaconie en pastoraat en eredienst. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van de diaconale consulenten. Zij ondersteunen en adviseren de diaconie, de diakenen, vrijwilligers en gemeenteleden. Ze zijn het aanspreekpunt voor iedereen met een diaconale vraag. Ook leggen zij verbindingen met maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. En initiëren zij nieuwe projecten. Uw bijdrage voor de collecte voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Met uw bijdrage draagt u bij aan het onderhoud van onze gebouwen, het onderhouden van onze voorgangers en pastorale werkers. Ook maakt u het mogelijk dat we blijven investeren in techniek, zodat we zowel jong en als oud kunnen bereiken. Samen bouwen we aan een sterk levende kerk. Denkt u ook aan de melkbussen voor het werelddecanaat en de zendingsbusjes. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk app of door het gebruik te maken van het kaartje in de bank. En wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Bach met een psalm. Prachtig, dankjewel, Pieter. We mogen gaan zo met het lied op de lippen. Gods liefde, die duurt tot in eeuwigheid. Leef uit die liefde. Leef met zijn zegen. Ontvang die en wees ook tot een zegen. En geef de liefde door aan iedereen die u, die jij ontmoeten zult deze week. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Thank you.